gemeente van Jezus Christus. Alle gemeenteleden en gasten hier in de kerk en ook iedereen die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden is, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is proponent van Genderen uit Leerdam. Ook vanavond bent u welkom in de eredienst. Die begint om 6:30 en waarin voorgaat dominee De Koeier uit Ermelo. Dan wil de Heere voor de tweede keer vandaag tot ons hart spreken. Komende dinsdag 24 oktober is er om 8:00 doopzitting in de consistorie. De heilige doop zal volgende week zondag worden bediend. Afgelopen dinsdag heeft de kerkenraad gesproken over de aanbevelingen voor de komende verkiezingen. We zijn dankbaar voor de vele reacties die we mochten ontvangen. Voor de herkiesbare ouderlingen Drost, Van Kreuningen, Seleman en Stam, diakenen Meijers en ouderling kerkrentmeester van de Schaft, zijn geen andere namen ingediend waarmee zij herkozen zijn. Op het besluit om ouderling kerkrentmeester Verhoek te benoemen als kerkrentmeester niet-ouderling heeft niemand gereageerd. Daarmee is deze benoeming definitief. Komende woensdag is er een verkiezingsavond in de roeping die om 8:00 begint. En de hele avond vanwege de mogelijke noodzakelijke tweede stemronden. De kerkenraad heeft op basis van de aanbevelingen de volgende kieslijst vastgesteld. Voor de twee vacatures wijkouderling kunt u kiezen tussen Kostia Leeflang, Aris Meijers, Nico Mur, Hendrik Palm en Peter Rietveld. Voor de vacature evangelisatieouderling kunt u kiezen uit Nico Mur en André Visser. Voor de vacature diaken kunt u kiezen tussen Kostia Leeflang en Matthijs Meijers, junior uit Abcoude. En voor de vacature ouderling kerkrentmeester kunt u kiezen tussen Johan van Dulke en Nico Mur. Uit deze opsomming blijkt dat in enkele gevallen dezelfde naam bij meer vacatures voorkomt. De reden daarvan is dat deze vaststelling voortkomt uit 10 of meer aanbevelingen in desbetreffende vacatures en daarmee plaatsing kerkordelijk verplicht is. Alle stemgerechtigde leden worden opgeroepen om bij de stemmingsavond aanwezig te zijn en hun stem uit te brengen. Voor wie verhinderd is, is er de mogelijkheid een volmachtformulier te verkrijgen bij een van de kerkraadsleden. Tijdens het tellen van de stemmen zal de kerkraad informatie geven over een aantal zaken en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De opbrengst van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het werk van dominee Vogelaar, die werkzaam is in Indonesië. Voor wat nog gaat komen geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is uit Weerklanklied 8. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, waaraan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt. Een bewerking van de eerste psalm die gaat over de zegen op het naleven van Gods wet. We zingen lied 8 uit Weerklank. We wensen elkaar hier, thuis of waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst. Thank you.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot een eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, dan vervolgen we deze dienst door te gaan zingen van Psalm 100, het eerste vers, een loflied op de grote naam van de Heere, jacht aarde, jacht alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Dat wij zo ook deze dienst mogen ontvangen in blijdschap. Dat wij hier hem in blijdschap mogen loven met onze psalmen, met onze liederen. Psalm 100, vers 1. Zullen we nu luisteren samen naar de wet van God, de wet van God die ons voorhoudt, de spiegel van de wet, laat zien wat we deze week ook weer gedaan hebben qua zonde, maar ook ons wijst op Christus de Verlosser, die ons niet alleen vergeving wil schenken, maar ook een voorbeeld geeft om na te jagen. En nadat we gehoord hebben, de wet, de woorden die geklonken hebben op de berg Horeb, zullen we samen zingen in antwoord daarop met de woorden van Psalm 51, het eerste vers. Gebed van genade, gena o God, gena hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Maar nu eerst de 10 woorden van God. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust tot de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rut, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de wet van God volkomen samen door te zeggen. Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is dit. Heb uw naaste lief als uzelf. In deze twee geboden wordt heel de wet en heel de profeten samengevat. Amen. Elkaar bidden om de zegen over deze dienst. En straks ook de verlichting met de geest als we de Bijbel gaan openen. Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel. Aan het begin van deze dag. Aan het begin van deze rustdag komen wij tot u. Hier in uw huis. En danken wij u dat u hier ons welkom heet. Met woorden van vrede. Met die prachtige belofte. Die we zojuist samen gelezen hebben. Dat onze naam in de hulp, dat onze hulp in de naam is van de Heere. De Almachtige, want hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. En die almacht gebruikt hij ook nu nog. Want hij trouw is door ons elke week weer hier in dit huis te roepen. En het evangelie te laten horen. Waarin we toch telkens weer horen. Dat u niet loslaat het werk van uw handen. Hoe vaak we ook gezondigd hebben. En dat hebben we net ook beleden met de 10 geboden. Ze zijn allemaal veel gelezen. En als we eerlijk zijn. En meegedacht en gekeken hebben. Aan de hand van de 10 woorden. De afgelopen week, Heer, dan moeten we ook allemaal belijden. Dat we uw genade nodig hebben. En daar hebben we ook om gebeden. Met de woorden van Psalm 51. En Heer, Dan weten wij ook op grond van het evangelie, het woord van uw Zoon, dat u die genade ook wil geven. Als een berouw tot u komt. En zo, heren, staan we nu dan op de drempel van de dienst van het woord. De Bijbel zal straks geopend worden in het Nieuwe Testament. De gelijkenis van de Heer Jezus. Heren, wil ons helpen. De uitleg van die gelijkenis. Wil ons helpen en bijstaan. Opdat wij mogen weten wat u tegen de gemeente te zeggen heeft. En dan moeten we belijden. Dat we dat niet in eigen kracht kunnen. Omdat uw woord misschien onbegrijpelijk is voor het vlees. Of omdat we te snel afgeleid zijn, heren, geef daarom uw geest. In het spreken en het luisteren. Zodat we gericht mogen zijn op u. Dat uw woord geopend wordt voor ons verstand. Dat we het mogen begrijpen. Het mag afdalen naar ons hart. Dat we het in liefde mogen omhelzen, die boodschap van het heil. En daarbij ook u, o Heer Jezus Christus. Dat deze preek zo mag uitwerken, dat we alle aan uw voeten mogen vallen. En u lief mogen hebben voor het eerst of opnieuw. En zo, heren, bidden wij om een gezegende dienst. Dit ook zijn met alle die een taak hebben, de koster, de organist. Mensen van beeld en geluid. Heer, zegen aan alle. Zo bidden wij u. In de naam van Jezus. Amen. De schriftlezing is uit Lucas 17 en een klein stukje uit Lucas 18. We gaan dus lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het eerste gedeelte gaat over het koninkrijk. En de Heer Jezus maakt dan een toepassing aan de hand van zijn preek over het koninkrijk. Aan de hand van een gelijkenis die gaat over de onrechtvaardige rechter en de weduwe. Die vinden we in de eerste vers van hoofdstuk 18. Maar eerst dan het onderwijs van de Heer Jezus over het koninkrijk. Het koninkrijk van God. En dat vinden we in Lucas 17 vers 20. En toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op een waarneembare wijze. En hij zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. En hij zei tegen de discipelen, er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult een van de dagen van de Zoon des mensen te zien, en u zult die niet zien. En ze zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar, daar is hij. Ga er niet heen en ga er niet achterna. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit menselijk geslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam. En in alle deed omkomen. Op dezelfde manier zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en brachten hen alle om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn met zijn huisraad in het huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet eveneens terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg u, in de nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de andere zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen worden, de andere zal achtergelaten worden. Twee zullen op een akker zijn. De een zal aangenomen, de andere zal achtergelaten worden. En ze antwoordden en zeiden tegen hem, waar, heren? En hij zei tegen hen, Waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En hij sprak ook een gelijkenis tot hem met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet moet verliezen. En hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. Er was een weduwe in diezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een lange tijd niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze vrouw mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht zal slaan. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, ook wanneer hij lang wacht om hem te hulp te komen. Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Zalig is er ieder die het woord van God hoort en het bewaart in zijn hart. Amen. In voorbereiding op de preek gaan we als het ware meezingen met die weduwe die in nood verkeert, die geen recht krijgt. Die met de dag nog meer in nood verkeert. Daarom zingen we psalm 88, psalm waarin gebeden wordt vanuit de nood tot God. O God, mijn heil, mijn toeverlaat, tot u heb ik mijn droeve klachten. Ik roep bij dagen en bij nachten, tot u in mijn jammer staat. Ik nader biddend wil mij horen en neig uw oor tot mijn geschrei. Psalm 88, vers 1, in voorbereiding op de preek. Broeders en zusters, En hij sprak tot hen ook een gelijkenis met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed moet verliezen. Aan het begin van de gelijkenis geeft de Jezus het onderwerp weer. Deze gelijkenis vertelt hij om ons ertoe te dringen altijd te bidden en niet de moed te verliezen. Als eerste dan altijd moeten bidden. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Bedoelt hij daarmee dat we als een soort monnik moeten gaan leven? Heel de dag bidden en in contemplatie, Bijbel lezen, zingen? Nee, dat bedoelt de Heer Jezus niet. Hij bedoelt niet dat de roeping die u van God gekregen heeft in de samenleving, dat u achter u moet laten. Nee, dat niet. Met het woordje altijd bedoelt hij dat we voortdurend moeten bidden. Aanhoudend. Dat de structuur moet zitten in ons gebed. En iedereen heeft waarschijnlijk zijn eigen structuur. Voor veel van u zal gelden de structuur van 's ochtends en 's avonds. En bij de maaltijden. Bij de maaltijden vaak met onze Vader. Of gewoon simpelweg: Heere, zegen deze spijzen. Of het lied dat aan het einde van ons psalmboekje staat, hè, de bedezang voor de maaltijd. Maar goed, en dan 's ochtends en 's avonds een vrijgebed waarin u de noden bij de Heere brengt. De dingen waar u tegenop ziet die dag. En die Jezus zegt, nou ga daarmee door. Houd die structuur aan. Dat zegt de Heer Jezus hier eigenlijk. En belangrijk daarbij is dat we niet de moed moeten verliezen. Het woordje wat hier door in het Grieks gebruikt wordt door Lucas is een heel breed woord. Het kan inderdaad betekenen niet de moed verliezen, maar ook de energie, niet de vreugde, niet het geloof, vertrouwen. Dus eigenlijk alles wat ons motiveert om door te gaan op de weg van Christus, achter hem aan, moeten we niet kwijtraken. Want dan houden we op met bidden. Dan houden we op met Bijbel lezen. Dan blijft ons Bijbeltje dicht. Dan hebben we geen hoop meer. En natuurlijk, er zit een wederkerigheid in. Want wie bidt en wie leest, die verliest de moed niet. Omdat die kracht ontvangt van de Heere. Door de beloften die in het woord staan, bemoedigingen. Maar ook omdat de Heere door het gebed kracht wil geven. Maar wat is nu de inhoud van het gebed? Nou, dat zien we in de gelijkenis. De bede van de vrouw is: doe mij recht. De achtergrond waartegen de Heer Jezus deze bede plaatst, de bede om recht die altijd volgehouden moet worden en waar we niet de hoop en de moed van moeten verliezen, is de achtergrond van het Koninkrijk van God. Want daar komt de Heer Jezus op terug in het laatste vers. Zal ik geloof vinden? Het geloof van de weduwe, mensen die volharden. Mensen die de moed niet opgeven als ik terugkom op mijn dag. En voor we dan naar de gelijkenis gaan, moeten we eerst naar het gedeelte van hoofdstuk 17 kijken. Want daar spreekt de Heer Jezus over het Koninkrijk. En die gelijkenis sluit daarop op aan, op dat onderwijs van het Koninkrijk. En wat leert de Heer Jezus daar? Nou, als we naar hoofdstuk 17 gaan kijken, dan zien we dat hele lange gedeelte over het Koninkrijk van God begint met een vraag. Zoals we vaak. Dit keer zien we een vraag van de Farizeeën. Wat is de vraag? Vers 20. Wanneer zou het Koninkrijk van God komen? De Farizeeën die dat stellen hebben zelf daar een heel duidelijk beeld bij. Wat is het Koninkrijk van God? Nou, als je dat aan hen vraagt, dan zullen ze zeggen, nou, wij hebben de boeken van het Oude Testament gelezen, de profetieën van Jesaja, van Ezechiël, van Daniël, nog altijd de kleine profeten. En wat ons betreft, zit het met het Koninkrijk van God zo, dat er na de ballingschap, het Koningshuis van David, dat is niet aan de macht, maar één zal er naast van David komen, die zal opstaan, de Messias. En die zal net zo sterk zijn als zijn vader David, een krachtige leger aanvoeren, een krachtige koning, en hij zal opnieuw het koninkrijk van David vestigen in Israël. dat die grenzen van David, de grootste die het Rijk Israël ooit gehad heeft, die zullen nog opgerekt worden over heel de wereld. Want de Messias zal alle heidenen onder zijn macht brengen. En dan, als dat gebeurd is, als de zoon van David zo in Jeruzalem zit, dan zullen de doden opgewekt worden. En dan zal God heel zichtbaar regeren door die Messias heen. Dat is het Koninkrijk van God. Een eeuwigdurende heerschappij. Een moment aan het einde van de tijden. Dat al het onrecht weg zal gaan. Dat iedereen zal daar leven naar de wet van God. Omdat zijn geest uitgestort is. Wat vindt u Jezus van die gedachte? Want hij wist natuurlijk dat de fariseeën dat dachten. Zal hij zelf wat meegekregen hebben in het onderwijs wat hij kreeg in de synagoge? En de Heer Jezus zet daar gedeeltelijk een krul doorheen. Dat beeld van de farizeeën, ja, dat komt op het eind. Er zal een dag komen dat ik de Messias zal oordelen, dat de doden zullen opstaan, dat ik zichtbaar zal regeren met mijn Vader. Maar nu, tot die dag, tot mijn tweede komst, geldt dit. Vanaf het Koninkrijk van God is er, vers 20, maar niet op waarneembare wijze. Wat bedoelt u Jezus daarmee? Nou, hij zegt, dat ziet u niet, maar dat komt doordat het Koninkrijk van God binnen in u is. Het Koninkrijk van God is in alle gelovigen. Omdat ik daar woon met mijn geest. En door de kracht van mijn geest komt dat ook naar buiten. Doordat we de koning volgen. En we aan de mensen om ons heen in deze wereld mogen laten zien wie koning Jezus is. Wie de koning is die wij dienen. En zo wordt iets van zijn regering, van zijn koningschap zichtbaar aan de mensen om ons heen. Zetten wij ons in voor recht en gerechtigheid. Maar tegelijk reikt het Messiaanse vrederijk niet aan. Want in die eerste periode van het koninkrijk die nu gaande is, hè, in de laatste van de dagen, gaat het ook nog gewoon zoals in de dagen van Noach en de dagen van Lot. Gewone dingen gaan door. Er wordt gegeten, er wordt gedronken, er worden nieuwe kinderen geboren, mensen gaan trouwen, mensen overlijden. Er vindt recht en onrecht plaats. Maar eens, dan komt de tweede fase van het koninkrijk en dan komt de Heere terug. Als een bliksemvlicht aan de hemel. Dan zal hij recht doen. En zullen alle mensen die niet rechtvaardig gemaakt zijn door hem weglenen. Voordat zijn regering beheert, het koninkrijk van God, wat zichtbaar zal zijn op deze aarde in het Nieuwe Jeruzalem. Waar God zal wonen. Te midden van zijn volk. En voordat dat gebeurt, de grote scheiding. En daar spreekt de Heer Jezus over. In hele indringende woorden. En gebruikt daar het beeld. Twee mensen op een bed. Een man en een vrouw. De meest intieme vorm van relatie die je zou kunnen voorstellen. Samen zijn ze aan het slapen. En de grote dag komt. En de een mag binnengaan en de ander niet. Twee vriendinnen aan het werk. Op de akker. De een wel. De ander niet. Twee mannen. Ook bezig op de akker. De een wel. De ander niet. En daarmee bedoelt de Heer Jezus niet, dus een kans van 1 op 2 dat u in de hemel komt, zo te zeggen. Nee, hij bedoelt, de scheiding zal scherp zijn. Gaat door familie en vriendenbanden heen. Let op. Aan welke kant van de scheiding bevindt u zich nu? Gelooft u in mij? Heeft u mij lief? Dan mag u uitzien aan die grote dag. Als u dat nog niet kan zeggen, omdat u hem niet gelooft. Want als er bestaan twijfelt, laten deze woorden dan een aansporing zijn om des te meer te zoeken, zodat u niet achtergelaten zal worden. En ook een plekje heeft in het koninkrijk van de Messias. In het koninkrijk van God. Maar dat er in de eerste fase waar we nu in zitten nog zoveel onrecht is. En het koninkrijk van God, daar, ja, soms zo onzichtbaar is door al het kwaad wat er is, komt er als vanzelf de beden op de lippen van de gelovigen die we vinden in vers 22. Er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien. U zult die niet zien. Al het onrecht om ons heen doet ons verlangen naar de komst van Jezus. Als Hij er maar was, dan zou alles goed zijn. Maar Hij is er niet. En daarom zegt de Heer Jezus, bid altijd, houd vol. Ook al duurt het lang, houd vol, ik zal komen. En daarom vertelt Hij de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de weduwe. Tegen die achtergrond. Om ons aan te sporen, net als die weduwe te zijn, vol van geloof en verwachting. En vertrouwen dat er eens recht gedaan zal worden op deze aarde, voor haarzelf. De Heer Jezus begint de gelijkenis direct met het voorstellen van de twee hoofdpersonen. Vers 2 van hoofdstuk 18. En hij zei, er was een zekere stad en rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad. De Heer Jezus plaatst het licht direct op deze twee personen. De achtergrond doet er niets aan toe. Hij zegt ook een zekere stad. Ja, ergens in Israël. Maar daar gaat het niet over. Het gaat om die twee mensen. Let daarop. En wat wordt er over hen gezegd? Als eerste een rechter. Nou, dat is iemand die een voorname positie heeft in de maatschappij. Hè? Tegenover die vrouw, die weduwe, die een achtergestelde positie heeft. Geen voorname positie. Een positie van zwakte tegenover een positie van macht. En die man, die was geroepen om recht te doen op basis van het woord van God. Maar dat was niet aan hem besteed. Want hoe wordt deze rechter beschreven? Nou, als iemand die God niet vreest en geen mens ontziet. Oftewel, deze man was een atheïst, iemand die niet in God gelooft. Iemand die zegt, ja, God en zijn wet die hebben geen betrekking op het werk wat ik doe als rechter. En ook het oordeel van de mensen, daar heb ik niks mee te maken. Ik bepaal zelf wel wat recht en onrecht is. Maar waarom wordt deze man een onrechtvaardige rechter genoemd? Hebben we daar eens over nagedacht? Want hey, ja, het stukje onrechtvaardig rechter plakken we er automatisch op, omdat de Heer Jezus dat zegt, hè? Maar als we eerlijk zijn, heel veel, als we dat zouden vragen aan heel veel mensen in Nederland, wat is nou een goede rechter? Zullen de meeste mensen op dit beeld komen? Een rechter die niet zich laat leiden door zijn geloof, of hij het liefst helemaal niet gelooft, in ieder geval niet te zwaar is. Want ja, zo'n rechter die laat zich al snel beïnvloeden door zijn geloof, dat moeten we natuurlijk niet hebben. En ja, zo'n rechter die de internetfora afstruit om te kijken wat er allerlei mensen ervan vinden van die zaken, dat moeten we ook niet hebben. Van de publieke opinie. Het beeld van de Bijbel is heel anders. Het beeld van de Bijbel is juist dat de rechter geroepen is om gelovig te zijn. Iemand die zich laat leiden door de geboden van God, maar nog veel meer doordat hij de Heere kent. Zijn liefde, zijn rechtvaardigheid, zijn barmhartigheid en dat hij die weer spiegelt in zijn rechtspraken. En ik zou daar heel veel teksten uit kunnen voorlezen uit de wet, zeg maar, hoe dat ingesteld is. Maar een tekst uit 2 Kronieken geeft dat heel mooi weer. Koning Jozefat, Je weet waarschijnlijk wel, de koning was de opperrechter. Denk maar aan Salomo, hè, die zaak die voor hem gebracht wordt. Van die twee prostituees en die baby. Die heeft natuurlijk hulp nodig, de koning, bij al de rechtspraak. Hij kan niet in alle dorpjes van Israël zijn. En hij bij zijn aanstelling gaat hij een aantal rechters benoemen. En dan zegt hij tegen die rechters het volgende. Heel kernachtig over hoe het Oude Testament denkt over de rechtspraak. Let op, rechters, wat u doet. Want u oordeelt niet voor een mens, voor uzelf, maar voor de Heere. Hij is altijd bij u als u recht spreekt. Pas op. U bent verantwoording schuldig aan hem. Hij bepaalt wat recht en onrecht is. U moet naar hem luisteren. Nou, daar komt deze rechter in ieder geval niks mee. En wat dat voor uitwerking heeft, zullen we straks zien. Aan de andere kant, die weduwe dan. Die weduwe, een vrouw die haar man verloren heeft, er alleen voor staat met haar kindjes, verkeert in een positie van armoede. Want ja, de baantjes waren voor de mannen. Vrouwen werkten ook vaak handwerk of hielpen misschien wat op het land van hun man. Maar het was niet genoeg om rond te komen. En ook sociaal was ze zwak. Dat ze geen man had, kon ze makkelijk aan de kant geschoven worden. Want als er een officiële rechtspraak was, een rechtsgang, ja, dan moesten de mannen toch in de poort komen. En waarschijnlijk had ze ook geen familie meer. En de enige man die haar nog kon helpen was die rechter. Want er was een bepaalde tegenpartij, dat lezen we in vers 3, die haar kwaad doet, die haar onrecht aandoet. Nou, die weduwe, daar moeten we bij voorstellen dat in het Oude Testament een weduwe niet dezelfde, nou ja, positie had als nu. Als je nu weduwe wordt, krijg je een weduwepension. En vaak is er ook werk wat je kan doen. Kinderopvang, zodat de kinderen weer even weg kunnen, zodat jij kan werken, of op school. Dat was er allemaal niet. Er was wel in het Oude Testament de verplichting, nou ja, de vrijwillige verplichting eigenlijk, en als je gelovig bent is het geen vrijwillige verplichting, om te zorgen voor de weduwe de wees. De Heere roept dat telkens in herinnering bij zijn volk. Als je de boeken Leviticus, Numeri en Deuteronomium is te doorlezen, dan ziet u dat telkens weer, dat ene zinnetje. Denk aan de weduwe de wees. Niet voor niets hebben we er ook een speciaal Bijbelboek voor. Het Bijbelboek Rut. Waar de weduwe Rut en Naomi ook in armoede verkeren, net zoals deze vrouw. Geen eten meer hebben. Maar gelukkig is daar Boas. Die gelovige man, die sadiek, het tegenbeeld van deze rechter. Iemand die zich juist wel laat gezeggen door God en zijn wet. En hij ontfermt zich over deze twee vrouwen. Psalmen. Komt de regel vaak voor, bijvoorbeeld Psalm 68. De Heere is de verdediger van de weduwe. En toch zien we dat in de praktijk van die zorg voor de weduwe er vaak bij inschiet. Want het zijn de profeten die je telkens aan moeten herinneren. Beste mensen. Jullie leven in beelden, jullie hebben heel veel. Maar jullie denken niet aan de weduwe de wees. Wat God toch gezegd heeft, deel iets van je rijkdom met hen. Denk aan ze, laat ze niet aan hun lot over. Zo gezegd, de man in de positie, een vooraanstaande positie en de vrouw, de weduwe in een kwetsbare positie. En zij komt naar deze man toe met de vraag, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En niet één keer, niet twee keer, maar voortdurend, telkens weer. Zoals de Heer Jezus ook zei, hè? Altijd bidden. Daar is deze vrouw een toonbeeld van. Altijd maar gaan. Ja, zelfs doorgaan. Als alle omstandigheden ertoe aanleiding geven om de moed op te geven. En dan toch nog doorgaan. Ook als er geen recht verschaft wordt. Doorgaan met bidden om recht. En de Heer Jezus geeft expres niet helemaal aan waar deze vraag nou van recht nu precies om gaat. Waarschijnlijk ging het om geld of een bepaalde achterstelling, als we letten op de positie van de weduwe. Het doet er ook niet zoveel toe, want eigenlijk zegt de Heer Jezus hier, gaat het om het recht. Hij laat het een beetje in het ongewisse. Hij zet er als het ware een stippellijntje neer, zodat u zelf dat ook aan kan vullen als u dat leest. Dat u denkt, oh ja, dat gaat daarover. Dat ken ik ook. Zo kunnen we denken aan grote dingen, aan groot onrecht wat er gebeurt in deze wereld. Zo denken aan de situatie in Oekraïne, in Israël, ons eigen land. Veel mensen die op de armoedegrens leven, terwijl ze gewoon een normale baan hebben. Toeslagenschandalen en allerlei dingen die nu in de politiek spelen. Maar misschien denkt u ook zelf wel aan persoonlijk onrecht wat u aangedaan is. De boodschap van de Heer is: blijf mij erom bidden. En wat doet deze man, die rechter, met die aanhoudende vraag om recht? Nou, we zien het in vers 4. Wij wilden een lange tijd niet. Opnieuw dus. Maar de Heer Jezus ziet duidelijk dat het om een lange tijd gaat. Want anders kun je niet aanhoudend blijven vragen om recht. Als daar een week al over is. Telkens weer staat ze voor zijn huis. Als hij 's ochtends op pad gaat. En als hij 's avonds terugkomt, staat ze er weer. Doe mij recht. En dan komt de ommekeer. Naar deze man. Na een lange tijd. Want hij zegt bij zichzelf. En dan geeft de Heer Jezus al direct aan, er is niks in hem veranderd. Hij is niet tot bekering gekomen en hij is niet ineens de Heer lief gaan hebben en dus ook een verdediger van de wees gaan worden en de weduwe. Nee, dat niet. Want hij zegt nog steeds bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees. Hij gelooft nog helemaal niets van God, hij trekt niets van God aan in zijn leven. En ook wat de mensen in het dorp ervan vinden, dat ze het wel zielig vinden voor die vrouwen, dat ze nu eindelijk wel wat zorg en bescherming mag krijgen van de rechter. Nee, dat interesseert hem ook allemaal niet. Wat heeft dan de doorslag gegeven bij hem? Vers 5. Toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt. Aha. Hij heeft last van haar. Hij is het zat dat ze continu bij hem komt en vraagt om recht. Of om het plat te zeggen, hij is het gezeur zat. En daarom zal hij recht doen. En niet alleen is hij haar woorden zat, maar met dat de tijd toenam, heeft hij ook de paniek in de ogen van de vrouw zien toenemen. En de eerste tijd zal ze misschien nog een beetje spaargeld gehad hebben. Was de tijd voor het. En dan eerst zet zij haar eigen eten aan de kant voor haar kinderen. Als ze op een gegeven moment haar eigen kinderen ook niet meer te eten hebben. Dan is ze vol paniek en razernij. En het kan er zelfs zo op uitkomen, ziet deze man, dat hij haar aanvliegt. Dat zij hem in het gezicht slaat. In het Grieks staat hier een heel bijzonder woordje. Daar is vee, zegt eigenlijk hier, hè, het in het gezicht slaan. En dan denk je eigenlijk, ja, zo'n soort klap of zo. Maar in het Grieks, het woordje wat hier gebruikt wordt, komt uit boksen. En er wordt een woordje gebruikt wat eigenlijk bedoeld wordt met, nou ja, er is iemand die is flink aan het winnen. En die andere wordt echt helemaal in elkaar geslagen. Bont en blauw gezicht, allemaal bulten en builen. Tanden uit de mond, een gebroken neus. Dat woordje staat hier. Maar ook deze man heeft geen zin in een nog verdere confrontatie om midden op het dorpplein in elkaar geslagen te worden door deze vrouw. En hij geeft toe. En zo komt de gelijkenis ten einde. De Heer Jezus neemt weer het woord. En hij zwegt in vers 6. En de Heer zei, hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Let op. Op zijn antwoord. Namelijk dat hij zegt, toch zal ik. En ja, dan wel. Vanuit persoonlijke motieven. Maar dan toch zal ik. Recht doen. Deze onrechtvaardige rechter. Van wie je geen recht kan verwachten. En toch, hij doet recht. En dan zegt de Heer Jezus in vers 7, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkoren? En eigenlijk zegt de Heer Jezus dan dit, hoeveel te meer, als zelfs zo iemand dan recht doet, hoeveel te meer dan de Heere God zelf, de oprechter, hij die altijd recht doet, bij wie nooit een vonnis uitgesproken wat wordt, wat achteraf blijkt te zijn ten onrechte. Een vonnis. Wat uitgesproken wordt vanwege vriendjespolitiek. Of omdat iemand geld gekregen heeft. Zoals dat bij die rechter waarschijnlijk was gebeurde. Die onrechtvaardige rechter. Zo is het bij de Heer niet. Als dan zo, bij zo iemand de aanhoudend bidden recht gedaan wordt. Hoeveel te meer bij de Heer. En voor wie doet hij recht? Voor zijn uitverkorenen. En dan moeten we niet gelijk schrikken van dat woordje. Natuurlijk, uitverkoren, hè? Het boek Openbaringen. Staan in het boek des levens, maar dat boek voor ons is gesloten. Wij hebben een ander boek, de Bijbel. En wat leert de Bijbel? De uitverkorenen zijn zij. Die geloven. Die volhouden in geloven. En dat geloof ook in praktijk brengen. Kijk maar, wat zegt de Heer Jezus? De uitverkorenen zijn degene die dag en nacht tot hem bidden. Oftewel, die geloof hebben in zijn macht. Die weten, het heeft nut om bij hem aan te komen met alles wat, ja, wat er speelt in mijn leven. Het onrecht wat ik meemaak, dat mag ik bij hem brengen. Elke dag weer. Nou, dat zijn de uitverkorenen. En dan, op het laatst, brengt de Heer Jezus nog de vraag naar voren. Ja, hoe zit het nou met gebedsverhoring als dat uitblijft? Moeten die mensen dan altijd nog blijven bidden, dag en nacht? Ook wanneer hij lang wacht om hen te hulp te komen. Een vraag die wel meer gesteld wordt. Het zal meerdere keren ook in preken en bij catechisatie en bij bijbelkringen aan bod gekomen zijn. Je zult erover gehad hebben, de voor's en tegen's en hoe zit dat precies. En de argumenten waarom je toch moet blijven bidden. Of waarom misschien ja, de verhoring uitblijft. Misschien omdat het niet goed voor ons is. Of omdat de Heer ons wel lang iets gegeven is, heeft wat beter is. Of nog gaat geven. Allerlei argumenten die je zou kunnen geven, maar de Heer Jezus doet dat niet. Hij draait het om. Bij die vraag gaat het niet om of God wel antwoord geeft. Dat gebeurt. Want ja, zelfs die onrechtvaardige rechter geeft antwoord. Dat doet God dat ook. Het gaat er veel meer om wat wij doen. Want de Heer Jezus zegt in vers 8 in het slot. Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen als hij komt wel het geloof op aarde vinden? Zo, het laatste vers. Hier Jezus zegt, aan de kant van God zit het wel goed. De Heere God verhoort. Op zijn tijd en op zijn wijze. Hier ook een machtige belofte. Hij zal het spoed recht doen. Antwoord geven op het gebed. Die zekerheid zit aan zijn kant. Maar de onzekerheid aan onze kant. Want Heer Jezus eindigt dit gedeelte met een vraag. Zal ik wel geloof, en dan bedoelt hij natuurlijk het geloof van de weduwe vinden op de aarde, als ik terugkom? Op mijn dag? Als ik kom op de wolken van de hemel, als de grote scheiding daar zal plaatsvinden en het koninkrijk zichtbaar zal aanbreken in het nieuwe Jeruzalem. Zullen dan wel mensen zijn zoals die weduwe? Of bent u dan wel opgehouden met altijd bidden en niet de moed verliezen? Want zoals wij nu weten gaat het om een lange tijd inderdaad. We zijn al 2000 jaar verder en de Heer Jezus is nog niet teruggekomen. Al 2000 jaar wacht de kerk en houdt ze niet op met bidden en verliest ze de moed niet. Dat is de aansporing ook vandaag om daarmee door te gaan. Met het gezicht gericht naar de dag van Christus. En onze hoop op Hem te stellen. Die belofte die hier gegeven wordt te omarmen. Ik zal recht doen. Bidt u mee? Amen. In antwoord op de preek gaan we nu zingen van Psalm 82 uit de bundel Weerklank. In Psalm 82 gaat het ook om de vraag om recht. Er komen ook aardse rechters bij en uiteindelijk de belofte dat God recht zal doen. We zingen heel die psalm in de berijming van Weerklank. God staat in het midden van de goden, zij horen niet naar zijn geboden. Hij draagt de rechters voor het gerecht. Het oordeel wordt aan hen aangezegd. Hoe lang nog zult u onrecht plegen? En wat er verder volgt in deze psalm. de voorbeden we denken we aan de volgende personen. En de voorbedenpunten. We danken met de heer Boele dat hij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We bidden om verder herstel van krachten in de avond van zijn leven en hou vast in de Heer. We bidden ook om nieuwe ambtenaren voor de gemeente en de verkiezingen die binnenkort ook gehouden zullen worden. We willen voorbeden voor de jongeren van de JV dit weekend in Hunsel verblijven. Samen bezig zijn met Gods woord en versteviging van de onderlinge band. Hij zei met hun met zijn zegen. We bidden voor de situatie in Israël dat er oorlog is met Hamas en over en weer verwijten worden gemaakt en slachtoffers vallen. We vragen om gerechtigheid en vrede voor Gods volk en voorkoming van nodeloos bloedvergieten. Zullen de Heer bidden om zijn. We zullen danken voor deze dienst en ook bidden voor degenen die voorgedragen zijn hier in de voorbeden en ook bidden voor de kerk en deze wereld. Heere God, Vader in de hemel, aan het eind van deze dienst komen wij toch tot u om u te danken. Dank u voor deze dienst, dat we uw woord mochten horen, dat woord over het koninkrijk en de vraag naar recht. Dat u ons aanspoort om altijd te bidden en niet de moed op te geven. Heere, help ons daarbij. Dat wilt u ook doen. Want u laat ons niet los. Zoals we ook aan het begin van deze dienst beleden hebben. U houdt ons vast. U bent daar met uw woord. En u wilt antwoord geven als wij tot u bidden. We hebben toch gelezen in uw woord. Die prachtige belofte. Hij zal recht doen. Heere, dat we die belofte ook mogen aangrijpen. Als we persoonlijk geraakt worden door onrecht. Of onrecht om ons heen zien. Hier in Nederland of in de wereld. Heere, wil recht geven. En geef ook. Dat wij zo allen. Door u vastgehouden mogen worden. Tot de dag van Christus. En dat wij net als die weduwe een geloof mogen hebben dat vasthoudt, dat volhoudt, dat de moed niet verliest, maar u altijd weer aanhangt en vertrouwt. En heren, willen we voor deze gemeente wel bij haar zijn en alles wat er gebeurt in deze gemeente, qua kringwerk, wekelijkse erediensten, het verdere jeugdwerk, kringwerk. Heere, wees u met deze gemeente. Wil daar uw zegen niet onthouden. We bidden ook voor de gemeenteleden van deze gemeente. Bijzonder voor de heer Boele. Thuiskomen, heren, wilt u hem ook weer een stel van krachten geven. Wilt u bij hem zijn in deze tijd. De avond van zijn leven werd gezegd. 92 jaar, heren, dat u bij hem zijn. Dat u hem geven ook, dat hij mag steunen op al die beloften die u geeft. Dat u degene bent die tot ons zegt, werp al uw zorgen op mij, want ik zorg voor u. Heren, we bidden ook om de voortgang van deze gemeente, dat we bidden voor nieuwe ambtsdragers. Dat zij ook weer leiding mogen geven aan uw gemeente. Er zijn groslijsten opgesteld, verkiezingslijsten, heren. Er zal gestemd moeten worden door beleidende leden, heren. Leidt u hen in het maken van de goede keus. En wilt u degene ook die een meerderheid van stemmen hebben, ook de bereidheid geven om de roeping te aanvaarden. Want hij die roept is getrouw. Daar kunnen we van op aan. Ik bid ook voor de JV. Die dit weekend weg zijn, heren. Wees bij hen. Zegen alle ontmoetingen rondom uw woord. En ook alle dingen die gedaan worden ter ontspanning. Zodat jongens en meiden van deze gemeente elkaar beter leren kennen. dat alles tot zegen mag zijn. Heer, we bidden ook voor deze wereld, bijzonder ook voor de oorlog in Israël. Wil daar ook vrede geven. Zien u al dagen achtereen de verschrikkelijke beelden tot ons komen. Van onthoofdingen, verkrachtingen, verbrandingen, mishandelingen, moorden. Heren, ik bid u dat u vrede geeft voor uw volk, voor het Midden-Oosten. Dat door deze oorlog heen het resultaat mag zijn toch shalom, vrede. Dat uw volk niet langer meer in angst hoeft te leven. Voor terreur. Voor raketten. En zodat deze geweldspiraal ook gestopt zal worden. Dat er links en rechts ook geen burgerslachtoffers meer zullen vallen. Heren, we bidden ook nog steeds voor Oekraïne. Geef daar ook vrede. We willen ook u bidden voor ons land en volk. Geef ons alles wat we nodig hebben. U zegen dit, want hou dan alle die over ons gesteld zijn. Onze regering, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Bijzonder ook onze koning wil bij hem zijn en zijn gezin. Dat u ook aan ons allen denken. De taak die we van u gekregen hebben. De dingen die we in de maatschappij doen in de doordeweekse week. Thuis, op het werk, op school. Heren, wees ons goed erbij. En stel ons tot een zegen. Dat alles vragen wij en bidden wij u. In de naam van de Heer Jezus alleen. Uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 46. Het eerste en het vierde vers. God is een toevlucht voor de zijne. En sterkt als zij de droefheid kwijnen. Wat er verder volgt in vers 4. Zullen we tenslotte nog bidden om Gods onmisbare zegen voor de week die voor ons ligt. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. De enige God, aan u zij alle eer. Amen.
Ik ben even hier bezig.